Goedemorgen allemaal, fijn om vanmorgen bij u te zijn. Groot is de Heer, hebben we gezongen. Heerlijk bemoedigend om ook zo te zingen. En daar begint eigenlijk ook ons schriftgedeelte vanmorgen mee. Ik dacht zo, toen we zo heerlijk aan het zingen zijn, van het is bijna een dissonant wat ik ga lezen. Maar God heeft toch dit woord op mijn hart gelegd. Een woord voor de gemeente, ook omdat er zoveel vandaag in de wereld gaande is. Ik hoorde gisteren nog op de radio dat iemand zei, er zijn geen leiders meer. We moeten op zoek naar één leider. Nou, ik denk, die komt zo. Daarom zijn er geen leiders meer, omdat de antichrist moet gaan komen. Zo dicht zitten we daarbij, lieve mensen. En wat is het dan goed om vanmorgen te zingen van Groot is de Heer. En ik wil beginnen met te lezen in het boek Daniël. Want daar gaat het vanmorgen over. Bekende geschiedenis. Maar ik wil eerst lezen hoofdstuk 2 vers 47. Waar eigenlijk een goddeloze koning Nebukadnezar ook als het ware die woorden sprak. En dan willen we verder lezen uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2, vers 47. De koning, dat is koning Nebukadnezar dus, gaf Daniël ten antwoord in waarheid. Uw God is de God der goden en de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Dan hoofdstuk 3, vanaf het eerste vers. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeenroepen, om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een herauten riep met luider stem, aldus wordt u bevolen. Gij volken, natieën en talen. Zodra gij hoort het geluid van horen en fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natieën en tongen zich ter aarde. Zodra zij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden. En aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Dan vers 12. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesak en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen, is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, dat gij mijn geboden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Tot zover Gods woord als inleiding voor deze morgen. Het volk van God Israël heeft heel wat waarschuwingen van de Heere hun God gehad, omdat ze niet meer wandelden in de wegen van God, maar achter de afgoden aangingen en ook de meest gruwelijke zonden bedreven. En de Heere zegt dan in Jeremia 6 vers 16... ga terug naar de oude paden, naar de goede weg, dan zul je rust vinden voor je ziel. Maar ze zeiden: wij willen niet terug naar de goede weg. En omdat ze niet luisterden naar God, waren ze in ballingschap naar Babel gevoerd. Wat een diepe les voor het ontrouwe volk van God. Maar zoals altijd, er waren weer mensen die toch nog trouw bleven aan God. In de dagen van Elia waren er nog duizenden. En hier komen we van dat gehele volk Israël drie jonge mannen tegen die trouw blijven aan de Heere, wat het prijskaartje ook is. Nu, ik denk dat wij die leven in de eindtijd ook meer en meer te maken zullen krijgen met een prijskaartje. Als je werkelijk trouw wil blijven vandaag aan de Heere en aan zijn woord. Het kan je baan kosten, zoals de mensen in Groningen die bij de gemeente werken en geen homoseksuelen willen trouwen. Dan wordt hun contract niet meer verlengd. Dan kom je ernaast te staan. En je zou van deze drie mannen kunnen zeggen dat het werkelijk mannen zijn, zoals de Heer Jezus later zegt, dat ze de kosten moeten berekenen. Zij, die drie jonge mannen, en ze zijn zo tussen de 17 en 20 jaar geweest, hebben de kosten berekend. En ze hebben een wilsbesluit genomen voor de Heere. En ze hebben gezegd: Heere, wij willen u trouw blijven, wat de prijs ook is. En dat is niet eenvoudig. Dat is ook vandaag niet eenvoudig. Als je werkelijk trouw wil blijven aan de Heere, als iedereen op een andere weg gaat en jij als enige misschien met nog een paar anderen op die smalle weg gaat die God ons wijst. Maar het geweldige is, en daarom was ik zo blij met dat lied, groot is God, dat je dan altijd die grote, almachtige God aan je zijde vindt. Dat je hem dan ook werkelijk gaat ervaren in je leven. In hoofdstuk 2, we hebben dat even gelezen, heeft Nebukadnezar groot gesproken over God, naar aanleiding van de droom die hij had. Van dat grote beeld wat hij zag. En waarvan Daniël door Gods genade de uitleg vertelde. En dan kan hij niet anders zeggen. In waarheid, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Oh, je kunt zo gemakkelijk zeggen, groot is God. Dat deed hij ook, een geweldige uitspraak. Maar hij heeft er niets van geleerd. Want dat beeld, wat hij in zijn droom gezien had, met dat gouden hoofd, werd totaal vernietigd door een steen die zomaar los werd gemaakt en naar beneden rolde. En alles verpulverde. En dan weten wij, die dat mogen zien en die vooruit mogen kijken en de schrift kennen. Die steen is het beeld van de komende Christus die alle vijanden zal vernietigen. En straks koning der koningen over deze aarde zal zijn. Oh ja, je kunt grote dingen zeggen van God. Je kunt groot spreken over hem. Maar ben je er dan ook werkelijk? Nu, dat blijkt niet uit het leven van de koning. Ook al wordt zijn koninkrijk vergeleken met het gouden hoofd van het beeld. Het beste, het mooiste. Maar wat uiteindelijk toch vernietigd zal worden. Het brengt hem namelijk niet tot erkenning van de levende God. Door zich met alles wat hij heeft en alles wat hij is, zich onder het gezag van de levende God te stellen. Nu, als je je leven niet werkelijk, en dat geldt ook voor ons, als je je leven niet werkelijk stelt onder de heerschappij van de levende God, dan gaat het altijd mis. Vroeg of laat gaat het mis. Oh, en ook wij kunnen zo gemakkelijk groot spreken over God. We kunnen veel weten van de Bijbel. Het is niet zo moeilijk om Bijbelkennis te vergaren. En je kunt spreken over bekering, over een kind van God zijn, over de opname van de gemeente. Je kunt van alles zeggen. Maar als u en jou en mijn geloof, met al die grote woorden die we soms zeggen, beproefd wordt, wat dan? Want in de beproeving komt altijd de waarheid aan het licht. Wat er werkelijk in ons hart leeft. Kijk maar naar Petrus. Heer, ik zal mijn leven voor u inzetten. Hier ben ik. En toen het er werkelijk op aankwam. Tot 3 maal toe. Ik ken hem niet. Wat een angst voor de gevolgen had Petrus. En dat bracht hem tot zijn leugens. En is angst voor de gevolgen ook niet vaak ons probleem? Ach, van zo'n heidense koning als Nebukadnezar, daar kun je eigenlijk niet veel van verwachten. Hij spreekt wel groot, maar hij vindt zichzelf nog veel groter. En hij doet daarom ook het omgekeerde. Hij verwerpt de God van Daniel. Hij zegt niet weg met alle afgoden. Nee, juist het tegenovergestelde. Hij laat een gouden beeld maken. Van 60 el hoog. En 6 el breed. En 6 is het getal van de mens. Dat zie je terug ook in het boek Openbaring, het getal 666. U weet wel waar het gaat over het beest. En ook dan zal het erop aankomen wat echt en onecht is in die tijd. En die tijd, daar zitten we vlakbij. Want als je het beeld van het beest niet zult aanbidden, als je er voor dat beest niet zult neerknielen, zul je ook gedood worden. Wat is het daarom geweldig als je nu de Heer Jezus al kent. Als je behoort tot de gemeente van Christus, dan zul je dat niet meemaken. Als de wereld moet knielen voor het beeld van het beest, is de gemeente van Christus al geëvacueerd naar de heerlijkheid van de hemel. Dan zullen we al zijn in het huis van onze Vader. En weet u, als het om een beeld gaat, Dan gaat het altijd om de grootheid, de hoogmoed en de macht van de mens. Maar het is onzichtbaar wat daarachter staat. Daarachter staat de macht van Satan. O lieve broeders en zusters, vrienden. Als de wereld zichzelf meer en meer verhoogt. En God vaarwel zegt, wees dan als christen op je hoede. Wees op je hoede voor de gouden beelden van vandaag. Dat kan je geestelijke leven vernietigen en je leven gaan kosten. In Nebukadnezar zien we iemand die het symbool is van een wereldleider. En die in vers 15 in zijn hoogmoed zegt. Wie is de God die u uit mijn hand zal kunnen bevrijden? Wat een hoogmoed als je zulke dingen zegt. En hierin zien we ook alweer het beeld van de antichrist naar voren komen. De wereldleider die zegt, ik zal het doen. Ik zal de touwtjes in handen nemen. Het is de onzichtbare wereld van Satan, in wiens macht de wereld is. En straks zal bij zijn komst, als de sterke man, de antichrist, zich in de tempel zetten en zeggen, ik ben een God. En ook hij zal zich laten aanbidden. Heel, heel belangrijk is het daarom voor ons te weten. Hoe kunnen wij nu als gemeente van Christus, levende in deze tijd, staande blijven? En dat kunnen we leren van deze drie geweldige jonge mannen. Daniël zegt in hoofdstuk 12 vers 10. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Nu dat is bij deze jongens niet meer nodig. Deze jongens zijn gezuiverd, gelouterd. Ze zijn zuiver, puur en rein. Dat is het geheim namelijk. Van hun geweldige geestelijke kracht. God openbaart zijn kracht in pure, zuivere en reine mensen. En hoe is dat nu bij ons? Wij die leven en zeggen dat we in de eindtijd zitten. Hoe is dat bij ons? Zijn wij ook zuiver, puur? En rein als deze drie jonge mannen. Psalm 66 vers 10 tot 12 zegt. Want gij hebt ons getoetst, o God. Ons gelouterd gelijk men zilver loutert. Gij hebt ons in het net gebracht. Banden gelegd op onze heupen. Gij deed mensen over ons hoofd rijden. Wij zijn door vuur en water gegaan. Nou dat gebeurt. Dat maken wij mee. En als dat in uw en in mijn leven gebeurt, wat dan? Hoe komen we er dan uit tevoorschijn? Het geloof. De woorden die we spreken. Over God, over de Heer Jezus, over de Heilige Geest. Als dat alles vandaag beproefd wordt op echtheid in mijn leven, wat dan? Is het dan ook een echte realiteit in ons leven? Want je kunt lange tijd meegaan hoor. En meedoen. Je kunt grote woorden spreken. Je kunt in je handen klappen. Je kunt halleluja roepen. Dat kan allemaal vanuit je godsdienstige leven. Dat kan zelfs vanuit het vlees allemaal gebeuren. Dat is niet zo moeilijk. Maar is je geloof ook een echt geloof? Een levend geloof? Heeft je bekering ook echt geleid tot wedergeboorte? Zijn wij als een graankorrel in de aarde gevallen? En zijn we echt gestorven aan onszelf? En is er ook nieuw leven in ons aanwezig? Zijn wij een gelouterd christen? Is alles wat niet deugt uit ons leven weggebrand? Zijn wij christenen die hebben gebroken met de wereld en de zonde? En is ons geestelijk leven aan het groeien, waardoor het ook vrucht draagt, waarin God werkelijk verheerlijkt wordt? Wat een vragen van morgen, hè? En toch stel ik ze vanmorgen. U weet dat ik altijd in de zomermaanden op de camping zit. En daar komt zo'n doorsnee van geestelijk Nederland. Van het meest charismatische tot aan het meest sombere. Alles zit er. Maar wat ik ontdek is, en dat doet verdriet en pijn, dat er vandaag zo'n oppervlakkig geloofsleven is. En daarom zeg ik dat als ons geloof werkelijk beproefd wordt, wat dan? Johannes de Doper spreekt over de komende Christus. De wan is in zijn hand, zegt hij, om zijn dorstvloer te zuiveren en het graan in de schuur bijeen te brengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Nu, ik geloof met heel mijn hart dat binnenkort het graan, de bruidsgemeente van Christus, als de bazuin klinkt, wordt binnengehaald. En zul je er dan bij zijn? Of zal dan blijken dat je jezelf voor de gek hebt gehouden en dat je kaf bent? In eigen ogen misschien heel wat. En God zegt, je bent niet meer als kaf. Nu, daar staat dat gouden beeld te schitteren in de zon. Alle mensen moesten op het geluid van de muziek zich ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden. Je ziet het zo voor je, dat beeld. En die hele massa van mensen daaromheen. Het orkest staat klaar en wacht tot op de dirigent zijn hand omhoog heft en de muziek gaat beginnen. En daarbij staat ook het volk van Israël in ballingschap gevoerd. Alle volken, alle talen, alle naties. Gods uitverkoren volk staat daar ook, waar hij zijn eeuwige liefde aan had gegeven. En als ze allemaal op de grond vallen, ligt daar heel Israël op de grond. Ze zijn samen met al die heidenvolken aanbidden ze het gouden beeld. En hier zie je die grote vermenging van de wereld met Gods volk. En dat zie je ook vandaag meer en meer openbaar worden. En ik hoop dat u dat onderkent. Want de wereld buigt niet naar de christenen. Ze hebben maar één verlangen, dat wij buigen naar hen en met hen meegaan. Er is vandaag zo'n geweldige zuigkracht van de wereld op de gemeente van Christus. En velen bezwijken onder die zuigkracht, omdat ze het geestelijk inzicht en de geestelijke kracht, de kracht van Christus, missen. En daarom waait men zo gemakkelijk mee met allerlei wind van leer. En ik krijg van alles te horen op de camping. Weet je wat ik steeds zeg? Waar staat het in de Bijbel? En als we geen Bijbelkennis hebben, dan gaan we onderuit vandaag. En menselijk misschien zo begrijpelijk. Als je meegaat. Want je wilt toch niet apart staan? Je wilt toch niet zoals sommigen zelfs buiten je gezin komen te staan? Je wilt toch geen echtscheiding? Omdat je als vrouw tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen. En dat je man zegt, als je niet meer meegaat naar mijn feestjes, dan ga ik weg bij je. Reëel, dat gebeurt. Gelukkig zei deze zuster, ik kan niet meer mee. En een man zei, dan ga ik weg bij je. Dat was het prijskaartje. Dat was het prijskaartje, omdat ze niet meer met de wereld mee wilde gaan. Je wilt toch niet uitgemaakt worden voor een vrome? Ach, dan spring je en dans je toch maar mee. Je wilt toch niet uitgelachen worden als jongere van 17, 18, zoals die drie jongens op school en gepest worden, omdat jij christen bent? Of op je werk en bij je vrienden? Je wilt toch niet al te veel opvallen in deze wereld? Kijk eens naar dat beeld. Daar ligt het kaf. Daar ligt het kaf op de grond. Geknield voor een gouden beeld. Dat doet een mens in angst. En die denkt zijn leven te redden van het vuur door maar te knielen. Maar dat grote nood is. Als je daar als kaf gaat liggen. Dat je dan in het vuur van Gods oordeel terechtkomt. En dat is duizendmaal erger dan de brandende oven. Dat moet toch wel geweest zijn, hè? Die hele menigte ligt daar op de grond. Op drie na. Op drie na. Drie jonge mannen. Ja, natuurlijk is dat opgevallen. Dat is openbaar geworden. En dat wilden ze ook. Ze wilden laten zien wie ze waren. En ze hebben gezegd, mij niet gezien. Ik doe niet mee. Wij buigen niet. En ze blijven recht overeind staan. Hier zien we als het ware van die hele menigte, dat hele kleine kuddeke. Dat kleine kuddeke wat overblijft en wat niet buigt. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, zal ik het geloof nog vinden, dat waarachtige geloof? Sta je ook al bij die drie? Staan wij werkelijk bij die drie? Zijn wij de vierde, de vijfde of de zesde? Of lig je misschien ook op de grond? Omdat je meebuigt voor de afgoden van onze tijd. Ja, natuurlijk moeten ze dan bij de koning komen. Dat kan niet anders. Hij wil weten waarom ze niet buigen. Ze hadden eigenlijk al gelijk die oven ingemoeten. Maar hij roept ze bij. En hij zegt, het is toch zeker geen opzet. Hebben jullie het soms niet goed begrepen? Is het niet goed dat je doorgedrongen? Dat ik de koning ben en dat je moet doen wat ik zeg. Ik ben hier de baas. Ik heb het hier voor het zeggen. Geef je nieuwe kans. Nieuwe kans. Oh, hoe dikwijls komt zo de duivel niet als een engel des lichts om ons nog tot buigen te brengen voor de afgoden. Geef je nieuwe kans als de muziek weer klinkt. En als je alsnog bereid bent voor het beeld te knielen en te aanbidden, zal ik je vrij uit laten gaan. Ik zal het als het ware door de vingers zien dat je niet gelijk in die vurige ogen hebt geworpen. Maar, oh ja, dat woordje maar. Oh ja, als je het nu weer niet doet, dan ga je de vurige ogen in. Dat is het prijskaartje. De dood in het vuur. Ik heb bijna zitten huilen om het getuigenis van deze drie jonge mannen. Zouden wij het ook durven geven en willen geven? Zo'n getuigenis van hun geloof. Groot is God, zongen we toch, hè? Is God werkelijk zo groot voor ons? Waar mensen mij die zingen wel over de grootheid van God, maar God is niet groter dan dat ze hem in een luciferdoosje kunnen stoppen. Het zij u bekend, o koning. Staan ze. Dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Het maakt ons niet uit of je ons nu dreigt of niet en of onze God ons uit het vuur zal redden of niet. Dat maakt allemaal niet uit. Maar wij doen niet mee, ons niet gezien. Wij buigen niet en aanbidden geen beeld. Wij vereren onze God, de levende en waarachtige God. Groot is God. Amen. Dat is hun getuigenis. Onvoorstelbaar, indrukwekkend, adembenemend. Wat hier gebeurt, 3 van die kereltjes. 3 van die jonge mensjes. Die staan daar voor die grote koning. Onbevreesd. Zie je nu hoe gelouterd ze zijn? Hoe puur ze zijn? Hoe rein ze zijn? Dit is pure tarwe wat hier tevoorschijn komt. Het vuur van de koning, hoe hoog opgestoken, verleidt hen niet om te zondigen tegen de Heere God. Ze komen liever in het vuur terecht dan een beeld te aanbidden. Ach, vandaag maken we het misschien niet zo letterlijk mee, zo'n gouden beeld. Toch zijn er nog nooit zoveel beelden geweest als in onze tijd, want de wereld wordt in snel tempo klaargemaakt voor de openbaring van de antichrist. En daarom is ook onze tijd, als we geloven dat de opname aanstaande is, een tijd van reinigen, louter en zuiveren. Want hij wil een reine bruid dadelijk bij de Vader brengen. Een reine bruid. En daarom moeten we klaar zijn voor de opname van de gemeente. En het is Petrus die in zijn eerste brief zegt, in hoofdstuk 4, dat het einde aller dingen is nabijgekomen. En dan spreekt hij ook over de vuurgloed van beproeving. Echt en onecht moeten openbaar worden. En dan kom je er niet met vrome woorden. Het gaat om de realiteit van onze keuze, voor of tegen. En het beeld hoeft echt niet zo groot te zijn. Denk maar aan Rachel. Toen Jacob met Rachel wegging bij Laban, heeft ze stiekem de terafim van haar vader, een klein afgodsbeeldje meegenomen, de huisgod. En toen haar vader erachter kwam en ging zoeken, kon hij het niet vinden, want ze had het verborgen. De verborgen afgoden. Oh, en hoe makkelijk kunnen ze ook in ons leven komen. Zo'n kleine afgod, verborgen. Niemand weet dat u een terafim heeft, waar we voor neerbuigen. En die voor ons belangrijker is dan de relatie met God. Alleen God weet het. En vroeg of laat komt het openbaar welke God wij werkelijk dienen. En onze terafim kan de alcohol zijn. Dan pas een mevrouw bij ons voor een pastoraal gesprek. Zo dronken als het maar zijn kan. Ze zat te huilen over de dood van haar moeder. En mijn vrouw prikte er gelijk doorheen. En ze zegt, je hebt een ander probleem. Dat is de alcohol. Ze zei op een gegeven moment, ik ben zo blij dat ik altijd een flesje never in mijn auto heb liggen. Je zal ze maar tegenkomen. De afgod was de alcohol. En dat is de nood. Ons geld kan de afgod zijn. Onze laptop. Weet je wat de grootste afgod vandaag is? Dat is de afgod van de jonge mensen. Ze stappen 's morgens uit bed en ik zie ze op de camping de hele dag. Van de vroege morgen tot de late avond. GSM'en. Allerlei berichtjes naar elkaar. De hele dag. Dat is de grootste afgod. Oh, we lachen erom. Maar uw kinderen hebben daardoor geen tijd meer om de Bijbel te lezen. Uw kinderen hebben geen tijd meer om te bidden. Uw kinderen hebben geen tijd meer om met de dingen van God bezig te zijn. Van de vroege morgen tot de late avond. En zo kan het ook met de laptop zijn. Ik zie mensen 4 weken lang zitten. Van de vroege morgen tot de late avond met hun laptop. En ze hebben nergens anders meer tijd voor. Dat zijn de grote afgoden van onze tijd. En zeg niet dat het niet waar is. Ik denk soms, jonge mensen hebben geen tijd meer om naar bed te gaan, want ze moeten met dat ding bezig zijn. En krijgen ze geen bericht, dan sturen ze bericht. Dat is de liste van de boze. Om ons zo'n afgod te geven. En daarom nemen we de Heere niet meer serieus vandaag. Maar wij moeten tot bloedens toe weerstand bieden tegen de zonde. Maar velen gaan mee met de afgoden van onze wereld. Als je nergens anders meer tijd voor hebt, als voor je laptop en alles wat eraan verbonden is. En chatten. Met allerlei vreemde mensen. Het is allemaal gebeuren. Hoe staat het er dan bij als de Heere ons geloof beproeft? Of hij echt onze vader is. Of hij werkelijk de enige is voor wie ik en u wil buigen. Of we werkelijk tarwe zijn. Of misschien nog kaf. Geloof is geen theoretisch iets. Dat wordt bepaald door ons doen en laten. Het volk van God zakte door de mand. De drie jonge vrienden niet. Ze bleven letterlijk en geestelijk recht overeind staan. Ze waren, om met de woorden van Paulus in 1 Korinthe 15 vers 58 te spreken, standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk van de Heere. Dat was hun hoogste prioriteit. Standvastig, onwankelbaar. Wat hebben we dat vandaag nodig? Wat hebben we dat nodig? Wat hebben onze jonge mensen dat nodig? We hebben onze kinderen dat nodig, dat u ze het leert. Om tijd te nemen voor God. Neem tijd om te bidden. Spreek dikwijls met God. En hoe kan Paulus dat nu zeggen? Wees standvastig en onwankelbaar. Hij zegt, maar Gode zij dank in het vers ervoor. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Daar ligt het geheim. Alleen als Christus en niemand anders en niets anders het stralende middelpunt van uw en mijn leven is, dan blijf je staan. Hoe zwak je ook bent, want hij openbaart zijn kracht dan in onze zwakheid. En dan mag je zeggen, Heer, ik ben zo zwak, maar ik wil voor u gaan. Weet u wat het is? Dat is volkomen overgave. Een leven uit het geloof en vertrouwen op God. Mijn God is zo groot. En als je dat doet, weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt hij steeds groter. Dan kom je tot de ontdekking. Hij is oneindig groot. En zo waren die drie vrienden overwinnaars. En daarin ligt een grote troost en kracht voor hen die willen leven als de drie jonge mannen. En ik hoop dat wij zo zijn. Dat we niet vanmorgen alleen maar gezongen hebben over die grootheid van God. Maar dat u een gemeente bent die leeft uit de kracht, de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Oh, het is waar. De wereldmachten van onze dagen verheffen zich meer en meer. Er is geen plaats voor de levende God. Hun geloof over die mooie libellen is door de grote boom. Dan moet je een geloof hebben. Oneindig groot moet dat geloof zijn als je daarin kunt geloven. Dat er één grote klap en dat het zo mooi is geworden. Wij geloven in de levende God. Ben niet bang vandaag. Laat je niet verleiden uit angst voor al van alles wat er kan gebeuren. Door voor hem te buigen. Er staat een geweldige troost in Jesaja 43. Vers 1 en 2. Het zijn deze woorden. Vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Als u de naam gehoord heeft waarmee God u geroepen heeft. En u bent erop ingekomen. Dan zegt God, je bent van mij. Wees niet bevreesd. En wanneer je door het water trekt, ben ik met je. Ga je door rivieren, ze zullen je niet wegspoelen. En als je door het vuur gaat, zult je niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, uw God, de Heilige Israëls, ben uw verlosser. Dat is wat God ons toezegt. Maar een geweldige kracht en vertroosting ligt er in dat woord. Zo wil God er voor u en voor mij zijn. Niet alleen op zondag, maar alle dagen van uw leven. Want dit zijn woorden van de levende God zelf. En daar moeten wij op vertrouwen, ons aan vasthouden en uit leven. Denk aan deze drie jonge mannen, hoe zij deze goddelijke waarheid, hoe zij in deze goddelijke waarheid hebben gestaan. En staan wij er ook in? In alles wat op ons afkomt. Ach, misschien zijn jullie net als ik dat je ook soms ontdekt dat je gefaald hebt. En niet gedaan hebt wat je eigenlijk zou moeten doen als deze drie jonge mannen. Dat je misschien een andere weg bent gegaan, net als het volk van Israël. Misschien is er ook nu in jouw leven, kind van God, net als bij Rachel, een klein beeldje gekomen. Zo heel geniepig, wat zo je leven is binnengeslopen. Misschien zijn er zelfs meerdere gekomen. Misschien ben je ook door de knieën gegaan. Dan lig je op de grond. Omdat je ook voor één of meerdere goden je neerbuigt. Die ten diepste belangrijker zijn dan de levende God. Mag je vanmorgen je schuld belijden voor de Heere. Mag je het brengen onder het bloed van het lam. Maar dan moet je ook de afgoden van morgen wegdoen. Een jonge man is een porno verslaafd. Ik begeleid hem al een tijdje. Het ging zo goed. Hij had zijn laptop helemaal beveiligd dat er niks meer op kon komen. En ik kwam bij me in de vakantie en ik zeg, hoe is het nou, jongen? Hij zegt, het is misgegaan. Ik zeg, hoe komt dat nou toch? Alles was toch beveiligd? Ja, zegt hij, maar ik heb zo'n nieuw ding gekocht. En daar kun je ook internet op krijgen. En toen ben ik weer gevallen. Kan zomaar gebeuren. Ik zeg, wat ga je nou doen? Hij zegt, ik ga hem opruimen, ik ga die oude maar weer gebruiken. Zijn we bereid om de afgoden weg te doen uit ons leven? Weet u, toen Jacob met Rachel thuis kwam, dan staat er in Genesis 35 vers 2, dat hij alle vreemde goden wegdeed. Hij deed ze allemaal weg. Rachel was gelijk het beeldje kwijt. Mannen, broeders, hoofden van het gezin. Kijken wij nog in ons gezin rond? Of er afgoden zijn? Doe ze weg. Beleid het. Staat God misschien nog buiten je leven? Jonge mensen in de leeftijd als deze drie jonge mannen. Maar ook de ouderen, wie is God voor je? Ben je nog kaf? Omdat je nog nooit een keuze echt hebt gemaakt. Dat je wel hebt gezongen, groot is God vanmorgen en al die andere mooie liederen. Maar dat hij nog buiten je leven staat. Dan mag ik je zeggen, het is nog genadetijd. En als je diep in je hart weet, het zit niet goed. Als het niet verandert, dan ben ik verloren. Dan roept de Heer Jezus je vanmorgen op. Dan roept hij je bij je naam, zoals eenmaal Zacchaeus. Zacchaeus, kom uit je boom, ik moet heden in je huis zijn. geweldig, wat een genade. En daar zat hij met zijn afgod van het geld in zijn boom. En dat vind ik zo mooi. Komt hij uit zijn boom uit. En de Heer Jezus komt in zijn huis. En het eerste wat hij doet is de afgoden opruimen. Hij gaat al het geld teruggeven. Hij gaat alles teruggeven. Geweldig. En was zijn hart de Heer toegewijd. Oh, als je de Heer Jezus nog niet in je hart hebt toegelaten, kom dan vanmorgen tot Hem. Kom nu tot Jezus. Hij heeft je lief. Laat Hem toe in je hart, zoals bij Zacchaeus. Zodat je van Hem bent. Zodat er een ander leven openbaar gaat worden. En Hij maakt alles goed. Het einde aller dingen is nabij, zei Petrus. Nu de opname van de gemeente staat voor de deur. De wang is in zijn hand. En spoedig komt de eerste scheiding tussen koren en kaf. Tussen echt en onecht. Laat je vanmorgen reinigen, zuiveren, louteren van alles wat tussen jou en God staat. Zodat je dat pure, zuivere, reine leven voor Hem gaat leven. En dan ga je vrucht dragen. Misschien 30, misschien 60, misschien 100-voudig. En dan kijk je staande in zijn overwinningskrachten uit naar dat moment dat je geloof wordt omgezet in een wonderbaar aanschouwen. En we zullen zijn in het Vaderhuis voor eeuwig en altijd. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Heren, wij leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we zien dat de machten der duisternis meer en meer de wereld in zijn macht krijgen. En u laat dat toe, Heren. Het zijn de kenmerken van uw naderende komst, Heer Jezus. En u verlangt naar uw bruid, nog meer dan wij verlangen naar u. Heere, mag ons leven zo zijn dat we niet beschaamd staan. Maar dat we zijn als deze drie jonge mannen. We puur en zuiver en rein zijn. Dat u het stralende middelpunt van ons leven bent. En dat we leven vanuit uw opstandingskracht. Dat we standvastig en onwankelbaar zullen zijn. Tot de dag dat de bazuin klinkt. En help ons als we gestruikeld zijn, als we gevallen zijn. Als er misschien ook in ons leven zo'n afgod is binnengekomen. Om vandaag nog grote schoonmaak te houden. En ons opnieuw toe te wijden aan u. Heilig uw woord aan mijn eigen hart, aan ons hart. En wil ons gebruiken om de wereld nog te laten zien. Dat er nog mensen zijn. Die zijn als deze drie jonge mannen. En er voor u voor willen gaan. Die nu al willen leven. Glorie van uw naam. Wat het prijskaartje ook is. En dan vinden we u dag en nacht aan onze zijde. Als die grote almachtige God. En kunnen we het elke keer opnieuw zeggen. Groot is God. Halleluja. Amen.